Geliefde gemeente, letten wij deze avond op zondag 47 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 47. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 122. Welke is de eerste bede? En het antwoord luidt, uw naam worden geheiligd. Dat is, geef ons eerstelijk dat wij u recht kennen. En u in al uw werken, in welk uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen. En daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken, al zo schikken en richten, dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Tot zover. Schrijven wij hierboven een woord uit Psalm 115. Niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam geef eer. De eerste bede, uw naam worden geheiligd. Je zou kunnen denken bij deze eerste bede aan het gebod. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Nu heeft ook ons leerboek, de Heidelberger, dat gebod behandeld, overdacht. En daaruit is gebleken hoe hoog de Heere God het opneemt voor zijn naam. Dat wil zeggen, voor zichzelf. En hoe groot zijn toorn is over het misbruik en de misbruikers van zijn heilige naam. Waartoe werden ons nu zo scherpelijk de geboden voorgehouden, daar ze toch niemand in dit leven houden kan? Ook dat is aan de orde geweest. Waarom dan? En dan hoort daar onder andere bij het antwoord dat wij de toevlucht en de gerechtigheid en het heil alleen zouden zoeken, nog meer zouden zoeken en vinden in de Heer Jezus Christus. Want de allerheiligste, zei de Heidelberger, hebben nog slechts een klein beginsel van deze volkomen gehoorzaamheid. Je zou kunnen zeggen, in het gebod, in het stuk der dankbaarheid, is wel duidelijk uitgekomen ook deze waarheid, Heere, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde en uw wet is geestelijk. In het gebod is wel duidelijk uitgekomen dat wij langs die weg nooit meer tot God kunnen genaken. Want wij struikelen allen in velen. En er is niemand op aarde die goed doet en niet zondigt. En nu komt in datzelfde stuk het gebed aan de orde. En dan moet je eens merken hoe kostelijk dat daarop aansluit. Het is net alsof ons leerboek van de veronderstelling uitgaat dat wij erachter gekomen zijn dat we het niet meer kunnen. En dat wij de heiliging van de naam van God niet meer kunnen brengen aan die God. En dat wij arme schepselen zijn, die zich nog roeren, nog bewegen kunnen, als het gaat om die dingen die God aangenaam zijn. En nu, aan zulk een leerling, die wij hopelijk alle mogen zijn, leerlingen, wordt onderricht gegeven. En in dat onderricht, in dat gebed, leert de grote bidder dat wij in alle dingen van hem afhankelijk zijn. En het gebod, zou je zeggen, mond uit in het gebed. Geef. Het staat in het teken van het geef. Ook in Psalm 115 kwam dat al aan de orde. Niet ons, o Heere, niet ons. Uw naam alleen geef eer. Dat wil toch uiteindelijk zeggen, Heere God wil zelf de eer van uw heilige naam bewerken. En wil ons arme schepselen door u daarin betrekken, want wij vermogen niets. Dat wij niets vermogen, dat kan uitkomen als wij deze bede overdenken. Uw naam worden geheiligd. Het gaat in de eerste plaats, dat bleek uit de aanspraak, over het Onze Vader. Die heerlijkste naam, die naam aller namen. Maar u voelt aan dat de onderwijzer dat onderwijs verbreedt. En dan gaat het ook over de namen van de drie enige God. Dan gaat het ook zeker over de naam van de Heer Jezus Christus. Sommigen hebben bedenkingen gehad tegen dat Onze Vader. En ze hebben dat gerangschikt. Tot nu toe hebt gij niet gebeden in mijn naam. Met de belofte dat zij straks wel zullen bidden in de naam van de Heer Jezus. Diegenen die stelden dat Onze Vader eigenlijk achterhaald is door het woord van Jezus. Omdat wij toch onze gebeden ook in die naam tot God opzenden. Die vergeten dat die vadernaam in Jezus is. Als wij dus bidden in de Nieuwtestamentische gemeente, Onze Vader, dan kan dat alleen maar met het oog op de Heer Jezus. Dat is zoals in Exodus 23 geschreven staat. Daar belooft de Heere dat hij de engel voor het aangezicht van het volk zal heen zenden. En daar wordt bedoeld de engel des verbonds. Een aanduiding van de tweede persoon van het goddelijk wezen. De tweede persoon, de Zoon, die als de engel des verbonds of als de engel des Heren in het Oude Testament zich openbaart. En dan zegt de Heere, verbitter die engel niet. En maak hem niet toornig. Wees hem gehoorzaam. Want hij zal de zonde niet vergeven. Mijn naam is in het binnenste van hem. Daar heb je de heenwijzing van wat in het Nieuwe Testament genoemd wordt Filippus. Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien, want ik en de Vader zijn één. Daarom gaat het ook over de naam van Christus, de persoon. De Heere Jezus, want in hem is de naam van de Vader. Daarom kon hij zo ontroerend telkens weer daar uitspreken, ik heb ze uw naam geopenbaard, degene die gij mij gegeven hebt. Ik heb ze uw naam bekend gemaakt en zal hem bekend maken. Opdat de liefde die in u is en die in de Heer Jezus is, ook in hen zij. En zij bekennen mogen dat Jezus Christus niet een op zichzelf staande figuur is in de Bijbelse geschiedenis, die ons een goed voorbeeld heeft gegeven en ons heeft geleerd wat mens zijn betekent. Nee. Maar dat in hem God zelf verschenen is. En dat hij heeft verkondigd wat hij bij de Vader gezien en gehoord had. Daarom, als het gaat over de naam, dan gaat het ook over de naam van de Heer Jezus Christus. Want in hem alleen kan hij onze Vader zijn. En buiten hem is hij alleen maar de rechter van levenden en doden. De rechter die vertoornd is over de zonde. Uw naam worden geheiligd. Worden. Waarom staat er niet uw naam wordt geheiligd? Of uw naam is geheiligd? Als dan de Heer, kunnen wij, laat het zo stellen, kunnen wij die naam van God groter maken, voller maken, heerlijker maken? Of is zijn naam, dat is zijn persoon, dat is hij zelf, de namen zijn uitdrukkingen van zijn wezen? Of is die naam in zichzelf, God zelf, zo onaantastbaar, hoog verheven, dat die naam nooit meer of minder kan worden? Zo is het eigenlijk. Zo is het. Die naam is vol. Die naam is heerlijk. En groot, heilig en geducht. Daar kan door ons niets aan worden toegevoegd en niets aan worden afgedaan. Zo groot is God. Daar komt nog iets bij. Als de Heer Jezus Christus dan gezegd heeft, Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Is dat werk dan klaar of niet? Moet er nog iets bij? heeft de Heere Jezus op een volkomen wijze die naam van de Vader verheven boven alles. Gij zijt het, kon hij zeggen, die de eer der mensen liever hebt dan de eer van God. Maar ik zoek de eer desgene die mij gezonden heeft. Je hebt het uit het gebed gehoord van de Heer Jezus. Het zelfbewustzijn. Dat hij die naam geheiligd en verheerlijkt heeft. Daarom de vraag. Maar als er staat worden geheiligd, dan klopt dat toch niet helemaal. Want die naam is toch geheiligd. Die is toch erkend door hem die in ons vlees en bloed gekomen is. Die kon zo ver gaan dat hij sprak, ik heb u gekend. De wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze mijn discipelen hebben bekend, dat gij mij gezonden hebt. Hoe zit dat dan, worden? Wel, het is waar hoor, dat wij aan de eer van God niets af of toe kunnen doen. Hij kan niet groter en niet kleiner gemaakt worden. Vandaar dat ouderwetse woord, en toch wel juist, hij is de volzalige in zichzelf, die het niet nodig heeft om van mensenhanden gediend te worden. Maar dan nog eens wat. Je kunt zeggen, ja, dat gebed, dat begint niet met onze verzoeken en wensen. Maar dat begint met de eer van God zelf, met zijn heilige naam. Dat is waar. Maar aan wie leerde de Heer Jezus dat gebed? Aan zijn leerjongeren. Het gaat wel over God, maar het gaat ook over de schepselen, over die arme mensen. Nou wordt God nooit meer of minder, maar wij kunnen wel meer of minder worden. Wij kunnen naamloos diep verzinken buiten God en zijn Christus, waar de naam van God eeuwig gelasterd wordt, of uit genade getrokken tot de schare die niemand tellen kan, die hem de lof, de eer en de aanbidding geven tot in alle eeuwigheid, die eeuwig zijn grootheid zullen melden en zijn lof. Zie je, je kunt dat niet loszien van elkaar. De kerk heeft gebeden, onze Vader. Maar nou kan die kerk ook alleen maar zalig en gelukkig worden en zijn in de heiliging van zijn naam, in het eren van zijn naam. Al wordt God daar niet meer van. Maar het is onze zaligheid of rampzaligheid. Nou kun je zeggen, ja, nou heeft die Heer Jezus Christus, laten we die lijn nou eens even opnemen. God is waardig geloofd, geprezen en verheerlijkt te worden van zijn schepsel. Dat schepsel heeft het niet gedaan. heeft in Adam eigen naam verheven boven Gods naam. En waar is nu Gods lof? Hij is nog wel de volheerlijke en de volzalige, maar hij heeft de mens toch geschapen, opdat hij zijn schepperrecht kennen, lief hebben, eren en prijzen. Dat was toch ons hoogste geluk? Wij hebben het verloren. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, mijn naam is in het binnenste van hem. God zendt ten slotte zijn geliefde zoon, zodat voor het eerst weer een waarachtig mens, een echt mens, die tegelijk God is, de naam van Vader groot maakt en verheerlijkt. Als borg en middelaar, plaatsbekleder, heeft hij dat voor zijn ganse kerk gedaan. Hij heeft daarmee een verzoening tot stand gebracht en een kleed der gerechtigheid geweven voor al zijn kinderen. God is in Christus geprezen, verheerlijkt. Nu staat daar die arme kerk, die rijk gemaakt wordt, is in hem. En ziet de Heer Jezus staan, die mannen. Ieder met zijn eigen karakter, zijn eigen begeerten, zijn eigen moeite en zorgen, daar staan ze. Maar Jezus weet, straks dan kom ik bij de Vader, aan het einde der eeuwen, met de kerk. En dan zal ik zeggen, Vader, zie hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Die kinderen die door aanneming tot kinderen geworden zijn. Die kinderen mogen op school komen. Op school. En het gebod mondt uit in het gebed. Want Jezus wil dat die kinderen, die grote God en Vader, willen kennen en erkennen. Dat Hij de oorzaak is van hun eeuwige behoudenis. Dat Hij waardig is om als Vader erkend te worden. Dat wil de Heer Jezus. En dat wil de Heer, de Vader. Dat is het eeuwige leven dat zij u kennen. Nou kunnen ze langs die weg nooit meer wat verdienen. En ze kunnen nooit meer bij God komen. Want dat is alles zo verloren. Daarom heeft Jezus Christus die naam verheerlijk. En zij... Zij komen terecht bij het, alstublieft, Heere. Alstublieft, open gij mijn lippen door uw kracht. Laat mijn ziel leven en ze zal u loven. Laat uw rechten mij helpen, want ze zijn goed. Geef dat ik u... mag psalm zingen, o God, in mijn leven, zolang ik nog ben. Daar komen ze op school. Niet om te pronken met zichzelf. Dat zij zulke heiligers zijn van de naam van God. Nee, maar op school om te leren. Het ABC, dat het gaat om u alleen, om het eeuwig welbehagen. Uw naam, die een sterke toren is, een toren der verlossing. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunst. volk goed. Mijn God, ik zal u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Geheiligd, wat wil dat zeggen? Geheiligd. Nou, dat duidt nou op ons mensenkinderen. Jezus Christus heeft die naam van de Vader verheerlijkt. Maar als die naam nou geheiligd mag worden, dat betekent dat hij met eerbied aan zijn naam gedenken. Dat wij die naam op deze wijze ook geheiligd hebben, dat die apart staat boven alles verheven, omdat het om hemzelf gaat. Om hemzelf. Dat is geheiligd. Dat die naam in alle onderdelen, in alle zaken, de doorslag hebben. De doorslag geven. En omdat we nou niet meer te doen hebben, hier tenminste, zoals het ons getekend wordt, met datgene wat daar in de tempel staat, ik dank u, o God, dat ik niet ben als alle andere mensen, rovers en dieven en moordenaars, of ook gelijk die tollenaar. Omdat wij hier bepaald worden bij zondaren, die door Jezus Christus gezocht zijn. Daarom leert hij ze bidden, uw naam worden geheiligd. Het is alsof er in zijn priesterlijk hart de wetenschap is, kinderen. Ik heb die naam verheerlijkt op de aarde. Ik heb Gods deugden opgeluisterd. Ik heb de weg ontsloten. Maar ik wil gaarne de werken van de duivel verbreken. Ik wil gaarne dat jullie ook leren op de school van de Heilige Geest dat het gaat om God zelf. Om die eeuwige Vader van de Heer Jezus Christus en om mij en om de Heilige Geest. Voel je nu het onderscheid? Christus die daar spreken mag, ik heb. De kerk die mag leren, uw naam worden geheiligd. Ook in mij, in uw gemeente, in ons midden. Want dat is geen vanzelfsprekendheid. Dat is louter genade en goedheid. Dat is vrucht van het werk van de Heilige Geest. En niet onze verdiensten. Daarom leert de grote leraar, kinderen. Zeg nou niet, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Dat heb ik gezegd. Maar gaan jullie daar nou eens zitten in de laagte. En zeg dan, uw naam worde geheiligd. Laat ook van die milde regen droppelen vallen, ook op mij. En wat is dan de verklaring? Dat is, geef ons eerstelijk. Voel je de zondaars toon? Voel je dat die tollenaar niet zo dicht naar voren drong, vlak bij de Heere God in zijn waarneming? Voel je dat hij dat niet kon? Dat konden misschien in zijn ogen een heleboel andere mensen wel, zoals die heilige man die daar stond te bidden, en al die andere voorname mensen. Maar hij kon dat niet meer, hij durfde het niet meer, Hij had alles verspeeld en verzondigd. Daarom hoor je nu uit zulk een hart, dat in de genade Gods geloven mag, dat niet los kan komen dat hij Vader is. Hoor je, geef ons eerstelijk. Dat is het zondaarsgebed. Wat heeft de Heidelberger dat ook treffend aangevoeld? Wat heeft hij dat toch teer en teer uitgedrukt? Want, kijk, je moet dat woordje geef niet zo zien, zoals er in de Spreuken of in de Prediker staat, de bloedzuiger heeft twee dochters. Geef, geef. Dat betekent, geef hier en geef weg. Smijt weg. Daarin komt de eisende, de rechthebbende aard van de mens naar voren. Zo moet je dat woordje geef niet uitleggen. Je moet het zo zien. Het is een kind. En dat kind, dat is besmeurd en vuil. En dat kind, dat kan niet goed praten. De tanden zijn hem uit de mond geslagen. Dat kind kan Vader nooit vergelden. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn genade vergelden. En nu komt dat kind door Christus, in Christus, met neergeslagen ogen. Bij Vader. Die ergens zo hoog en zo verheven is. Dat hij op de drempel moet blijven staan. En dat kind. Dat geadopteerde kind. Niet natuurlijk kind. Dat is de Heer Jezus alleen. Die weet alles uit God en van God. Maar dat geadopteerde kind. Dat kind uit dat verre vreemde land, die meer vertrouwd is met de streken van de Satan en van zijn eigen verdorven natuur, daar is die meer vertrouwd mee dan met de milde handen en de vriendelijke ogen van die ontfermer. Dat kind dat denkt altijd verkeerd aan die vader en aan die zoon. En aan die Heilige Geest. En nu staat dat kind daar op de drempel en dat zegt, Vader, mag ik alstublieft, ik kan niet, mag ik u alstublieft leren kennen? Want dat is toch voorwaarde om zijn naam te heiligen, wat niet kent. Onbekend is onbemind. Vader, mag ik u alstublieft recht kennen? Recht. Persoonlijk. En wij met elkaar. Nou ja, dat is toch geen kunst dan? Dat kun je toch lezen? Ja, dat kun je wel lezen misschien. En toch niet weten. En toch niet weten. Dat je toch voor jezelf niet weet hoe hij is. Nou is God onbegrijpelijk en wij zullen hem nooit in ons weten kunnen bevatten en in ons kennen. Maar het gaat over het recht te kennen. En er wordt met dat recht te kennen bedoeld. Niet om in zijn algemeeniteit eens even vast te stellen, hij is onze vader enzovoort, nee. Maar hoe hij die nu onze rechter moest zijn vanwege onze zonde. In Christus alleen onze vader kan zijn. Een geadopteerd kind Vooral als het wat ouder geworden is en het heeft in allerlei tehuizen gezeten. Slechte tehuizen en nog slechtere tehuizen. Met vaders en moeders of verzorgers die alleen maar uit waren op eigen winst bejag. En op eigen eer. Die de kinderen niet genoeg eten gaven, niet te veel kleren gaven enzovoorts. En stel dan voor, dan komt er tenslotte een vader en een moeder, waar het kind dan zogezegd voorgoed naartoe mag. Ja, dan kun je begrijpen natuurlijk dat dat kind geen hoge verwachtingen heeft. En dat dat kind denkt, nou het zal wel net zijn zoals het overal geweest is. En dat kind kijkt een beetje schuw rond naar vader en moeder. Dat kind probeert in de ogen van vader en moeder te lezen of ze nou ook echt van hem houden. Dat is een natuurlijk beeld. Maar begrijpelijk wel. Nou zijn wij door de zonde, zijn wij zo dom en dwaas geworden dat wij die rechte kennis hebben verloren. De een denkt aan God als aan een goeie oude man, hè, die toch zo goed is dat hij toch wel wat door de vingers kan zien. We zijn toch maar mensen. En de ander die stelt God voor als een verschrikkelijk monster, een tiran. Gewapend met een zweep die nergens anders oog voor heeft en geen ander doel dan die mens ongelukkig te maken en hem te verwoesten. Dat zou je nog aan kunnen vullen met zoveel andere soorten van Gods kennis. Waarin het beeld van God gevormd wordt door ons. En zo heeft iedere tijd zijn eigen God. Iedere klasse in de maatschappij heeft haar eigen God. En al die goden die sterven. Ze sterven allemaal. De God van de slavenhandelaar. De God van de arbeider, de God van dit en van dat, je ziet, het wordt allemaal vermorzeld. Door de tijd, door de historie, door de gebeurtenissen. Ja, dat is toch erg. Aan de ene kant misschien wel, maar aan de andere kant is het niet zo erg. Als het uit mag monden daarin. Geef ons eerst dat wij u recht kennen. Recht kennen. Zoals u zich in uw woord, zoals u zich in uw geliefde zoon hebt geopenbaard. In Christus. Het volmaakte kennen zullen wij niet toekomen hier. Maar geef ons alstublieft, trouwe vader. Toch een rechte kennis van uw naam, van uw persoon. Want wat wij doorgaans denken, is een product van ons eigen denken. Recht kennen. Dat betekent in zijn rechtvaardigheid, in zijn barmhartigheid. In zijn toorn en in zijn genade. In zijn eeuwige liefde. Recht kennen. Dat dat woord van God. Wat je ook als kind kunt lezen, als geadopteerd kind. Bijvoorbeeld dat je een brief krijgt en er staan allemaal eigenschappen in van het nieuwe adres. Nieuwe adres, ja, het is allemaal mooi. Maar ja. Dat kind kan het niet geloven. Dat kind is zo ongelukkige situatie terechtgekomen. Laten we zeggen, even zo moeten we het geestelijk wel stellen, door eigen schuld. Hier is het boek van God. Daar staat de rechte openbaring van God in. Maar ik ben zo dwaas geworden. Dat ik het precies uitleg zoals het mij het beste uitkomt. Of ik lees er gewoon maar overheen. Of ik denk, het zal wel niet waar zijn. En nu bid ik aan u, eeuwig trouwe Vader van de Heer Jezus Christus, dat wij een persoonlijke kennis van u mogen ontvangen. Van u? Ja, niet, dat bedoel ik niet mee buiten het woord van God om. Maar door de genadige werking van de Heilige Geest. Zodat wij innerlijk overtuigd worden. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Want hoe zullen ze hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? Hoe zullen zij bidden om vergeving van zonde, indien zij vaststellen dat het toch wel niet zal gebeuren? Hoe moeten ze vragen om heiliging van zijn naam, als ze innerlijk overtuigd zijn, dat gebeurt toch nooit? Nee, trouwe Vader, geef ons dat we uw recht kennen. Door uw woord en geest. Leer mij hoe die paden zijn geleid. En u in al uw werken. Schepping. Herschepping. In al Gods daden, natuur en genade. Al uw werken. Waarin uw almacht. Denk aan God toen hij sprak, er zij licht en er was licht. Denk aan zijn goddelijke wijsheid waarmee hij alles heeft geformeerd. Zon, maan en sterren, ja het gans heelal. Hoe hij ze alle met wijsheid heeft gemaakt. Zie zijn grote goedheid die de jonge raven hoort als ze tot hem roepen. Het is maar een kleine aanwijzing, want we gaan hier nou niet bij dit onderwijs te ver op in. Denk aan zijn almachtige grootheid, wanneer zijn storm en onweder de aarde beroeren. Denk ook aan de almacht van zijn liefde, waarin hij kan bewerken. Het is zijn vermogen, hij kan het doen. Denk aan zijn goddelijke wijsheid, ook wat het geestelijke aanbelangt, dat hij een weg heeft uitgedacht in de Zoon zijner liefde om zondaren zalig te maken. Denk aan de goedheid die het alles te boven gaat, Jezus Christus in ons vlees en bloed gekomen, het offer dat God behaagt. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in welk ik al mijn welbehagen heb. Denk daarbij aan de goedheid, dat hij zijn zon doet schijnen over bozen en goeden. Rechtvaardigen en onrechtvaardigen in de regen doet delen. Dat hij de mensen kinderen geeft, voorspoed op velerlei wijze. Die de aarde vruchtbaar maakt van boven, dat ze ons op haar gewas onthaalt. Denk aan zijn gerechtigheid, die onkreukbaar is en blijft. Die de vastigheid van zijn troon wordt. De gerechtigheid die ons uit moet sluiten van de erfenis. Omdat wij alles verzondigd hebben. Maar denk dan ook dat die gerechtigheid zich wilde openbaren in Christus Jezus. Die het einde der wet is, in welke God al zijn welbehagen had. En dat nu door diezelfde gerechtigheid een volk behouden wordt. Door recht
en haar wederkerende door gerechtigheid. Door diezelfde gerechtigheid. Die in Christus geopenbaard is. Gerechtigheid. Barmhartigheid. Dat is die eigenschap van God die herinnert aan zijn verbond. Barmhartigheid. Daar is dit in, dat al ben ik van mijn plaats afgegaan. Hij is blijven staan op zijn plaats. Al heb ik duizendvoudig alles verlaten en doorgebracht. Hij is dezelfde gebleven. Ik, de Heere, worden niet veranderd, daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. En dat nou die barmhartigheid, die een genadig karakter heeft, dat die barmhartigheid nou zo is, dat ze die wegblijvers, die achterblijvers, dat ze die weet in te sluiten. Dat hij die weet te trekken door de koorden van zijn eeuwige liefde. En barmhartigheid. En dat hij als een hen die haar vleugels uitbreidt over haar kiekens, dat hij al zo zijn vleugelen uitbreidt over zijn Sion. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Barmhartigheid en waarheid. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid, Paul. Dat betekent, de Heere liegt niet. De Heere knoeit niet zoals wij. Er is een vlak veld in de Heere onze God. De Heere gooit het nooit op een compromis, op een akkoordje. Nooit. In zijn waarheid, die in Christus Jezus vlees en bloed geworden is, spreekt hij zich uit, drukt hij zich uit als de eeuwig onveranderlijke waarheid, die hij nimmer zal krenken. En in betrekking tot zijn volk, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht. In al die werken schijnt Gods heerlijkheid. Zijn naam schijnt als een lamp, als een groot licht, tot in de steentjes van de stoep waar we op staan en de kraan die we opendraaien om water te drinken. En het brood wat we achteloos uit de broodtrommel grissen. En de aardappels waar we even 10 kilo van halen. Het is toch wel. Daar schijnt Gods heerlijkheid in. Nou moet je eens eerlijk wezen. Vindt u het te arm gezegd, uw naam worden geheiligd? Of zeg je nu? Precies goed, precies goed, want ik kan het niet. Ik ben een ondankbaarder dan een hond. Zijn hond een lief beest, als niet zo'n kwaai is, bedoel ik. Goedaardig soort die aan zijn baas gehecht is. En aan de kinderen gehecht is. Heb je het wel eens gezien? Ze gaan voor op de grond liggen. Ze kronkelen. Op de grond. Wat zijn ze blij als hij ze aandacht schenkt, dier. Als die mee. Hij weet precies hoe laat het is, al kan hij geen klok kijken. Hij weet precies wat de baas wil en niet wil. Als je nou dit leest, moet je dan niet zeggen, wij zijn veel minder dan dat. Wij eten maar door, we drinken maar door, we leven maar door. Maar wie heeft er erg in de naam? Tja, om die nou te heiligen, en om God voor zijn gunst bewijzen te erkennen. En als het niet goed gaat met ons, om dan te zeggen, Heer, ik vind dat het niet goed gaat. Het gaat niet goed met mij. Wilt u me alstublieft helpen? Maar nee, nee, uw naam worden geheiligd. Dat is punt 1. Als het niet goed gaat, als uw naam maar geheiligd wordt. In mijn leven en in mijn sterven, in ziel en in lichaam. In honger en pijn. Heer, ik mag van u bidden om verlossing, als uw naam maar verheerlijkt worden. Dat is het belangrijkste. Niet of ik beter word, niet of ik het goed krijg, maar dat uw naam verheerlijkt wordt. Nou, wat zeg je daarop? Is het dan te armelijk als er staat, uw naam worden geheiligd, geef ons. Moet je dan niet zeggen als je leven inkijkt, dat je zegt, Heere, Heere, och, ik heb u stank voor dank gegeven. Arbeid gemaakt met mijn zonde. Heere, vergeef en geef dat. Want er staat bij daarna ook dat wij al ons leven gedachten worden en werken zo schikken en richten. Dat uw naam om ons het wil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Kun je dat ook niet zelf? Nee, dat kan ik ook niet zelf, zegt hij. Daarvan geldt ook, geef ons in de tweede plaats, dat wij heel ons leven, gedachten, woorden, werk, met wijs beleid schikken. Ja, je denkt dan aan een geweer of zo, of een buks die je aan de schouders legt, richten. Zo ook, dat mijn gedachten, woorden en werken zo geschikt en gericht worden, dat uw heilige naam niet vanwege onze zonden en ongerechtigheden in het openbaar gelasterd worden. Gij hebt de vijanden des Heren grotelijks doen lasteren, zei Nathan tegen David. En je zou nog wel een repertoire op kunnen noemen van ons, mensen, die hier in deze wereld leven, waarin we aanleiding geven dat de naam des Heren verdacht en miskend wordt. Omdat we op hetzelfde spoor dan kruipen als deze wereld, alsof er geen God boven in de hemel is en geen zaligmaker aan zijn rechterhand. Komt zo gedragen. Lieve Heere, geef dat het niet geschiede. Maar veel meer dat uw naam geëerd en geprezen wordt. Toen hieven zelfs de heidenen aan. De Heere heeft hen wat groots gedaan. Dat is groot. Als de mensen zeggen wat met die man is, ik weet het niet. Maar je zou zeggen, die man moet wel hartstikke gek zijn. Van verdriet en nou stond hij te zingen. Kun je dat nou begrijpen? Ja, zegt die ander, maar dat is die man die gelooft in God. Oh. Nou, maar zou die God... Ja. Hoe komt een mens erdoor? Ja. Maar God schijnt mensen te zijn die geloven. Oh, tjoh, jongen, hoe is het mogelijk, hè? Ja, wat bij de mens zo mogelijk is, mogelijk bij God. Job heeft heel wat gezegd. Maar als het puntje met paaltje komt, dan zegt hij na de maal de wortel der zaak in mij gevonden is. En ik weet, mijn verlosser leeft. En mijn oog druipt tot God. Geprezen wordt. Nou, wij gaan weer naar huis. Een ieder persoonlijk leggen zijn leven nou eens naar deze kostbare woorden. En als dan de Heilige Geest erin meewerkt en meekomt, hè, dan ga je toch mee instemmen. Niet ons, o Heere, niet ons. Maar uw naam alleen geef eer. Want dan ben je toch wel uitgespit. Dan ben je toch wel een verschrikkelijk ondeugend slecht kind. Dat vader vergat, verdacht en miskende. Maar hoor dan dat die trouwe meester in hetzelfde gebed heeft gezegd. En vergeef ons onze schulden. Amen.